Ik ga ervan uit dat de band inmiddels loopt. En dan wens ik u wederom een hele goede avond. Iedereen die gekomen is vanavond. Op deze tweede avond over het onderwerp wet of genade. En we zullen daar vandaag in verder gaan. En opnieuw zullen we wel zien waar we terechtkomen. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval denk ik dat het goed is om daar met elkaar heel bewust over na te denken, bij stil te staan. Het is een belangrijk onderwerp wat onze praktische wandel voor elke dag voor de volle 100% aangaat. En daarom denk ik dat het goed is om dat met elkaar vanavond te overdenken. En ik wil graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo weer bij elkaar mogen zijn, rondom uw woord. Dank u wel dat u ons daardoor wilt onderwijzen. En dank u wel dat de hele schrift nuttig is tot lering, tot opvoeding in de gerechtigheid. Vader, we danken u dat u die hele schrift heeft gegeven en zo heeft geopend. Vader, en dank u wel dat we ook ons vanavond weer verder mogen verdiepen in dat belangrijke onderwerp, wet of genade. Geeft u ons geopende oren en geopende harten om uw woord in ons op te nemen en het ook toe te passen in onze praktische levens. Vader, dank u wel dat u ook leiding wilt geven door uw geest in het spreken. Vader, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u voor dit uur wat u ons geeft. Vader, leid ons zo in alle dingen, in alle opzichten. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, wet of genade. We hebben de vorige keer stilgestaan bij een aantal aspecten daarvan. En vanavond willen we daar gewoon rustig mee verder gaan. En dat aan de hand van datgene wat de apostel Paulus daarover geschreven heeft. En ik denk dat dat op zich de moeite waard is. Het is altijd toch enigszins beperkt, want de hele Galatenbrief is gewijd aan het onderwerp. En ook een belangrijk gedeelte van de Romeinenbrief is eveneens daaraan gewijd. Maar ook de Hebreeënbrief doet daar wel het nodige toe. En we zullen dan in die diverse brieven best met elkaar vanavond wat gaan kijken. We waren de vorige keer gebleven bij dat stukje onder dat kopje, de Galatenbrief. En in de Galatenbrief is de apostel Paulus van meet af aan heel scherp. En dat is ook wel logisch als je ziet wat hij daar allemaal over op te merken heeft. We hebben met elkaar gezien hoe hij Petrus notabene, die zelf eerder had gezegd, daarover hebben we gelezen in Handelingen 15, dat de wet een juk was dat nog wij, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. En ondanks die moedige woorden die hij daar sprak, bleek hij later toch ernaast te zitten en moest de apostel Paulus hem terechtwijzen. Omdat hij gedrag had dat niet consequent was met de kennis die hij inmiddels had. En ook met het getuigenis wat hij gegeven had. En de apostel Paulus gaat dan eigenlijk de hele Galatenbrief spreken over dat onderwerp wet of genade. En ik wil daarvan wel nog iets met u lezen. En dat wil ik graag doen. In Galaten 3, vanaf vers 15. En daar is de apostel bezig met te laten zien het verschil tussen de belofte die eerder kwam dan de wet. Hij laat het verschil zien tussen de belofte en de wet zelf. En dan zegt hij in vers 15, broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens, of het verbond, dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. En nu werden aan Abraham de beloften gedaan, en aan zijn zaad, en hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud, en aan uw zaad, dat wil zeggen, aan Christus. Dat is natuurlijk een hele belangrijke opmerking in verband met de komst van de belofte. Namelijk dat God aan de nakomelingen, de nakomeling moet ik dan zeggen, van Abraham in feite die belofte had gegeven dat hij zou zijn tot zegen voor de hele wereld. En zo is het ook. Er was maar één die die zegen kon bewerken, om het zo maar te zeggen. Dat was Christus zelf. En dan zegt hij, ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament of het verbond waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Dus ondanks dat de wet erbij kwam, en dat is een hele belangrijke gedachte, die zullen we later ook nog zien in Romeinen 5, daar maakt Paulus een soortgelijke opmerking, ondanks dat de wet erbij kwam, en besef wel, zegt Paulus, dat het 430 jaar was nadat de belofte gegeven was. He, daar zit dus een heel verschil in. Maar ook de komst van de wet doet de belofte niet teniet. Met andere woorden, de komst van de wet stelt de belofte niet buiten werking. Dus dat principe van geloof, wat bij Abraham zo sterk naar voren komt, dat wordt niet teniet gedaan door de wet. Nee, het is namelijk het tegenovergestelde. De werken van de wet worden hier in de Galatenbrief voortdurend gesteld tegenover geloof. Geloof is het principe dat overeenstemt met genade. Als iemand gelooft, heb je geen verdiensten. Je hoort iemand aan en je gelooft dat en that's it. En bij God is het dan zo dat je gerechtigheid van hem daardoor ontvangt. En natuurlijk allereerst door het geloof van Jezus Christus, maar dat hebben we de vorige keer ook gezien. Het principe van geloof blijft gewoon gehandhaafd, ook onder de wet. Daar hebben we vorige keer ook heel even bij stilgestaan. Want de profeet Habakuk zegt dat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een tekst die zowel in Hebreeën als in Romeinen als in Galaten geciteerd wordt door Paulus. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hij laat daarmee zien dat onder ook de wet het principe van geloof gewoon gehandhaafd blijft. En dat die wet er dus bij kwam, daardoor werd de belofte niet van kracht beroofd. Die belofte bleef gewoon staan. En dat daarmee wil Paulus die wet, het belang van de wet laten zien. En dat de wet dus, als het gaat om belofte, minder belangrijk is. Dus de wet maakt de belofte niet ongeldig. Immers, zegt hij in vers 18, als de erfenis, of het genieten van het lot, van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. En dan zegt Paulus, waartoe dient dan de wet? En dan zegt hij, om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Dus die wet, zegt Paulus, is erbij gekomen om de overtreding te doen blijken. Dat had een speciale bedoeling in Gods plan. He, daarmee was de zonde niet alleen zonde, maar bleek de zonde ook een overtreding te zijn van de regel die God dan in de wet neerlegde. Dus ten behoeve van de overtredingen is zij erbij gevoegd. En dat duurde totdat Christus kwam. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Zaad enkelvoud, namelijk Christus, zegt Paulus dan. Hè? Dus toen Christus kwam, was dat de vervulling van de wet. Hij vervulde de wet. En daarom zegt de apostel ook dat hij het einde is van de wet. Maar daar zullen we verderop nog wel op terugkomen. En dan zegt Paulus in vers 21, vers 20, een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één, God echter is één. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet. Mogen dat niet geconcludeerd worden, dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. En hiermee stelt Paulus gewoon vast dat uit de wet er geen leven mogelijk was. Uit de wet is geen leven mogelijk. Dus daar waar de wet wordt opgelegd, zal er geen levendmaking zijn, hè, dat woord gebruikt hij hier, zal er geen levendmaking zijn, maar, zoals hij in de Tweede Korinthebrief schrijft, de wet is een bediening van de dood. De wet is een bediening van de dood. En dat is, denk ik, een hele duidelijke vaststelling die aan alle kanten bleek bij het volk Israël. De wet is een bediening van de dood. En daar gaat hij nog wat dieper op in Romeinen 7. Dus de wet kon niet levend maken. Er was namelijk niemand die zich aan die wet kon houden. En daarom kon niemand ook gerechtigheid bewerken die de wet eiste. als iemand dat wel gekund had, dan zouden die mensen zouden inderdaad leven hebben ontvangen. Maar dat ontvingen ze niet, want de wet bleek juist ten dode te zijn, zegt Paulus. Hij zegt in Romeinen 7, het gebod dat ten leven was, bleek voor mij juist ten dode te zijn. En dan zegt hij, dan wijst hij aan waar het probleem zit, want de zonde heeft, uitgaande van het gebod, mij gedood. En daarin bleek dat de wet in feite zwak was, want het werd gelegd op zwak vlees. Het vlees namelijk der zonde, het vlees wat in de greep zit van de zonde. En daarom was de wet zwak. En daarom kon de wet ook geen leven geven. Omdat die werd gelegd op de mens zelf. En daarom was het gebod dat een leven zou zijn, eigenlijk bleek het ten dode te zijn. Het maakte de zaak in feite alleen maar voor de mens erger. En dat is het punt. Dus er kon geen leven uit die wet voortkomen. En dan concludeert Paulus, nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde. He, dat is het punt. Want onder de wet bleek alleen maar des te erger dat de mens een zondaar is. Dus de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof van Jezus Christus, staat hier. Laat u niet op verkeerde been zetten door uw NBG-vertaling. Opdat ten gevolge van het geloof van Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die geloven. En dan, dat was, zou je kunnen zeggen, een stukje eerste terugblik van Paulus op de periode van de wet. En dan komt hij met een stukje tweede terugblik op de periode van de wet. Dat is vanaf vers 23. En daar gebruikt hij andere beelden. En dan zegt hij, voordat dit geloof kwam, dus gaat hij opnieuw terug naar de periode voordat Christus kwam. Hè, voordat dit geloof kwam, welk geloof? Het geloof van Jezus Christus. Daar had hij het net over in vers 22. Voordat dit geloof kwam, het geloof van Jezus Christus namelijk. Dus hij gaat weer terug naar die periode onder de wet. Werden wij, hè, en op dat woordje wij moet u even letten, want daar doelt Paulus natuurlijk op zijn eigen volk, waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dus het was heel doelbewust wat God deed. Hij hield dat volk Israël onder de wet. Alleen het volk Israël was natuurlijk onder die wet gesteld. En dan ook nog in het land. Hè. Buiten het land gold die wet niet. Daarom werd Paulus ook geroepen buiten het land. Paulus werd geroepen op weg naar Damascus, was hij buiten Israël, want daar gold de wet niet. He, want het land heeft ook heel duidelijk te maken met de wet. Het land is van mij, zegt de Heer. En daarin gaf hij allerlei geboden en verboden die ook te maken hadden met het land zelf. Maar hij zegt dat werden wij, he, werd het volk Israël, in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. En er staat hier ons woord pedagoog, hè? Een kindgeleider letterlijk. Hè? En dat is dus de situatie van Israël onder de wet. Dat was dus een situatie van onmondigen, van kind zijn. En Israël kon dan zeggen eigenlijk van, ja, wij hebben niet aan die regels kunnen houden. Maar ja, die regels zijn door God aan ons gegeven. En dan konden ze nog naar iemand anders wijzen. He, konden ze als het ware in zekere zin de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Want het was nog in de situatie van kind zijn. De wet is dus een tuchtmeester, een pedagoog, een kindgeleider voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, onder die kindgeleider. Nu is de situatie ontstaan van zoonschap, van zoon zijn, volwassen worden. En daarmee in de volle, zou je kunnen zeggen, in de volle verantwoordelijkheid gaan van zoon zijn. En dat is wat anders dan kind zijn. Hè? Een situatie van zoon is anders dan een situatie van een kind. En daarom zegt Paulus in vers 26, want jullie zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. He, dus allen die geloven, die geroepenen zijn, die zijn zonen van God. En hoe door het geloof. Niet langer kind, maar zoon. In Christus Jezus. Want jullie allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Jullie allen zijn immers één in Christus Jezus. Indien jullie nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. He? Lotgenieters. Nou, dat is die geweldige situatie waarin iedere gelovige zich nu bevindt. En hier wordt het in dit tekstverband duidelijk gezegd tegen die Galaten dat iedereen die door geloof geroepen is, he, iedereen die geroepen is en dus een gelovig is, die is dat en is in Christus Jezus en is één met ieder ander en staan allemaal op gelijk niveau en dan is er geen onderscheid. Allemaal één in Christus. He, dat is die eenheid waar we vanuit gaan. En dan in Galaten 4, ik lees nog even met u door. En dan is als het ware Paulus toegekomen aan de soort derde terugblik zou je kunnen zeggen, op die periode onder de wet. En dan zegt hij, zolang de erfgenaam onmondig is, he, zolang de lotgenieter, maar een lotgenieter is ook een erfgenaam, want het erfrecht in Israël speelde daarbij een hele belangrijke rol. Dat wat toegewezen was als erfdeel, of als lotdeel moet ik zeggen, bleef in dezelfde familie. Denk aan het jubeljaar waarin het land vrijvalt en dan keert de grond die aan de families toegewezen was weer terug aan de familie. Wat er ook mee gebeurd was in die tussentijd. Maar in het jubeljaar moest alles vrijvallen en keert het gewoon weer terug in dezelfde families. Dus je kon nooit echt een groot grondbezitter in Israël krijgen die alles opkocht. Ja, dat was een hele belangrijke regel die daar moest worden toegepast. En dat had dus daarom heeft het woord lotgenieter ook alles te maken met erfrecht, hè, met erfenis. Het bleef in dezelfde familie. En daarom heeft het begrip zoon in de Bijbel ook heel sterk te maken met het erfrecht. Dat wat je ontvangt. En zolang een erfgenaam onmondig is, dus in de situatie van kind, verschilt hij in niets van een slaaf. En dat is ook de situatie onder de wet. Onder de wet ben je in slavernij. Ben je gebonden aan allerlei regels, aan allerlei geboden en verboden. En ben je in slavernij. Dat is voortdurend het beeld ook wat je terug ziet keren bij Paulus als hij spreekt over de wet. Onder de wet ben je in slavernij. Wet brengt je in slavernij. In een situatie waarin heel veel wetten en regels zijn, hè, als het gaat om in geestelijk opzicht, dan breng je dat in slavernij. Dat is heel beklemmend. Want dan moet jij voldoen aan alle regels en regeltjes en geboden en verboden die jou opgelegd zijn. En dan zit je de hele dag maar op te letten of je niet aan die regeltjes, of je daar wel aan voldoet, ja of nee. Nou, dat is heel beklemmend. Oftewel, dat zet je gewoon in de klem. En waar je dat eigenlijk in hele erge sterke mate ziet, is bijvoorbeeld in een sekte. In een sekte heb je heel veel regels en regeltjes waar je aan moet voldoen. Daar word je in klem gezet. Daar ben je slaaf van degene of degenen die dan boven jou staan, die sekte in de greep hebben. En dan moet je heel goed bewust zijn. Nou, dat functioneert bij een situatie van allerlei wetten, geboden en verboden die er zijn. En dan bevinden mensen zich ook eigenlijk in een situatie van kind zijn. Want ze moeten constant aan de leider of de leiding vragen wat ze wel en niet mogen doen. Dat komt er heel vaak bij kijken. Dus dat is ook een punt. Hè? Paulus gebruikt niet voor niets het punt van slaaf zijn. Maar zolang iemand nog onder de wet is, is hij in een situatie van slaaf. Ook al is hij in feite bedoeld om eigenaar te zijn van alles. Israël had geweldige beloften gekregen. Kijk, lees maar in Romeinen 9. Het zoonschap, hè, de zoonplaatsing. En inderdaad, de wetgeving en de belofte en noem maar op. Hadden ze allemaal. Maar dat was allemaal aan hen gegeven. Hè. Ze waren bedoeld om leiders te zijn van de hele wereld. Het leidende volk te zijn van, met EI dan, van de hele wereld. En Maar zolang ze nog in die situatie zijn van onmondig, als ze nog niet in die situatie gesteld zijn dat ze werkelijk zonen zullen zijn, zonen, nou, dan zijn ze nog onmondig. Zijn ze in feite nog in gebondenheid. Tot het moment dat ze vrij worden gesteld en ze daadwerkelijk in die positie komen. En dan is de situatie van onmondigheid voorbij, van kind zijn voorbij. Dus daarom zegt Paulus, ook al is hij eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht, tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. En dan past Paulus het toe op het volk Israël en hemzelf. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de grondregels van de wereld. Ja, hier met wereldgeesten vertaald. Maar er staat grondregels van de wereld. Dat zijn de grondbeginselen, de beginselen, de basisprincipes, de basisregels, de grondregels van de wereld. En daarmee bedoelt hij heel duidelijk het ritueel, hè, de riten die onder een mozaïsche wetgeving voor het volk Israël er waren. De grondregels van de wereld. Het beginsel van wetten en regels. Maar, zegt Paulus, toen de volheid van de tijd gekomen was, dus toen die tijd vol was, hè, toen die tijd compleet gemaakt was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Hè, letterlijk staat er dan uit te kopen. Dan wordt het woord markt zit daar ook in. Het Griekse woord voor markt. He, dus uit te kopen. Onder die situatie van wet uit. Dus hij kocht ze uit onder die situatie van de wet vandaan. Om ze in de vrijheid te stellen. Opdat wij, zegt hij, het recht, letterlijk staat er, de plaatsing van zoon zouden verkrijgen. He, opdat wij de zoonplaatsing zouden verkrijgen. Het zoonschap. En dat jullie zonen zijn, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten die roept, Abba Vader. Jullie zijn dan niet meer slaaf, maar zoon. En indien jullie zoon zijn, dan zijn jullie ook erfgenamen door God, of lotgenieters door God. En nu verandert, hè, Paulus is nu veranderd van wij in gij, in jullie, hè, dat jullie zonen zijn. En dan komt hij in vers 8 met iets bijzonders. En zegt hij, maar in de tijd dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend. En nu wendt hij zich even helemaal rechtstreeks tot die Galaten. Hebben jullie goden gediend die het in wezen, die het van nature niet zijn. Hè, want ja, goden, er zijn goden en heren in menigte, maar dat zijn het eigenlijk niets. Het is eigenlijk niets, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, hè. Maar ze hebben goden gediend die het van nature niet zijn. Er is er maar één die dat echt is, van nature. En dat is de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus zelf. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja meer nog door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren? En nu zegt hij iets heel wonderlijks hoor. Hoe kunnen jullie terugkeren? Tot die zwakke en armelijke grondregels van de wereld. Maar als je nou oplettend leest, zeg je, hey, wacht eens even, dat kan niet. Want die grondregels van de wereld, heb je net gezegd, dat is het mozaïsche systeem. Dat zijn de wetten die op Israël waren gelegd. En daarmee maakt Paulus duidelijk dat er dus een overeenkomst zit in de grondregels zoals die golden bij Israël en de grondregels zoals die zitten in heidense godsdiensten. Heidense rituelen, daar zit een overeenkomst in. Dat stelt hij hier vast. Want hij zegt, hoe kunnen jullie nou terugkeren? Nou, ze waren nooit onder die wet geweest. Want die wet was nooit op de volkeren, op de natie gelegd. En hij spreekt hier tegen de Galaten. Nou, dat zijn gelovigen uit de natie. En niet uit de Joden. Dus hij stelt hier in feite de heidense rituelen en het Joodse ritueel op één lijn. Want daar zitten overeenkomsten in. Die werken namelijk volgens dezelfde grondbeginselen. Het principe, een stelsel van wetten en regels. Waaraan je moet voldoen. En die leiden ook, zoals het vroeger bij hen leidde, zou het nu weer leiden tot slavernij. Zwakke en armelijke grondregels van de wereld, waaraan gij u weder, opnieuw, dienstbaar aan wilt maken. Daar wordt het woord slaven gebruikt. Dus het zou, ze waren onder die heidense rituelen uitgekomen. Ze hadden zich bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, zegt Paulus in Thessalonicenzen. Zo, op die manier. Maar nu ze weer wilden terugkruipen onder de Mosaïsche wetgeving, betekende dat in feite dezelfde slavernij als die ze vroeger hadden meegemaakt. Dus Paulus stelt dat gewoon op één lijn. En dat is misschien voor ons wel een beetje schokkend om te horen. En zo wordt het ook niet zo vaak gezien. Wordt vaak anders toch uitgelegd. Maar als je het gewoon goed leest hier, staat dat er gewoon. Paulus stelt dat op één rij. Op één lijn. En het punt zit hem natuurlijk ook in die slavernij. Ze keerden terug in feite tot de situatie van slaaf. Ze keerden terug tot de situatie van onmondigheid, van kind zijn. Wetten en regels. En dat is niet de bedoeling. En dan zegt hij dagen. Nou, zou je kunnen denken aan de Sabbat houden of zo. Hè? Dagen, Sabbatdagen, maanden. Misschien wel meedoen aan de feesten van Israël. Om een of andere reden. Vaste tijden. En jaren nemen jullie waar. Misschien wel een Sabbatsjaar of zo. Misschien deden ze ook wel weer mee aan een stukje land een jaar braak laten liggen in het zevende jaar of zo. Zoiets zou ik me voor kunnen stellen. Maar dat is in feite terugkeren onder hetzelfde systeem als waar ze vroeger slaaf waren geweest. En ze keren weer terug vanuit de vrijheid waar ze in waren gekomen tot de slavernij. Paulus zegt eerder in hoofdstuk 3, jullie zijn begonnen met de geest en eindigen jullie nu met het vlees? Jullie zijn begonnen geestelijk, maar jullie eindigen vleeselijk hoor op deze manier als je weer gaat stellen onder wetten en regels. Ook al is het ook al zijn het de wetten en regels die aan Israël waren gegeven, die op Israël waren gelegd. Maar toch maakt dat geen verschil, want het heeft te maken met het vlees. Je wilt vanuit je eigen vlees, vanuit jezelf, wil je iets doen voor God, wil je beter worden voor God op een of andere manier. En je kunt het ook toepassen op het leven van een gelovige. Als je heel erg druk gaat maken over je heiligmaking, dat je heel erg gaat proberen om heilig te leven, dat is ook vleeselijk. Dat klinkt heel mooi, maar het is ook vleeselijk. Want je gaat het gewoon uit jezelf proberen. Nou, dan ben je gewoon bezig met je vlees, werken van het vlees. En dat is hè, want uitgaan van datgene wat God zegt, is dat je een heilige bent. En je dat realiseren, je dat bewust worden. Bewust worden wie je bent een zoon, je bent heilig door God apart gezet. En daarvan uitgaan, daarvan uit leven. Dat is de andere kant. Maar hij zegt tegen de gelaten, ja, jullie zijn begonnen in de geest, eindigen jullie nu in het vlees. Eindigen jullie nu met wetten en regels. Dagen, tijden, maanden enzovoort. Misschien ook wel toepassing van de voedselwetten. Ja, kan allemaal. En als je dat als gelovige privé wil doen, ja, dat is je eigen zaak. Maar zodra je het aan anderen gaat opleggen, dan wordt het wat anders natuurlijk. Als jij bij wijze van spreken bepaalde soorten vlees niet wil eten, ja, dan moet je zelf eten. Dat maakt helemaal niet uit, die vrijheid heb je. Maar zodra je het op anderen gaat leggen, of zodra je gaat denken dat je daarmee iets goeds voor Gods wil bewerken, dan ben je bezig naar het vlees. Dat is het verschil. Nou, dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik vrees, zegt Paulus, dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Nou, zo scherp stelt hij het. Ze waren geroepen in genade. En ze keerden terug in de situatie van werken onder de wet. En daarom zegt hij ook in, en spring ik met u even naar Galaten 5. Opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Nou, dat woord vrij, bevrijd, vrijgemaakt, dat kunt u ook terugvinden in de Torah. Als het gaat om de slaaf die zich vrijwillig kon melden bij zijn heer in het zevende jaar. Als hij 6 jaar gediend had, dan kon hij in het zevende jaar zich vrijwillig melden. En er werd zijn oor aan de deur gepriemd, of aan de dorpel. En dan kon hij daarmee te kennen geven dat hij voor de rest van zijn leven, of alleen of met heel zijn gezin, zich wilde toewijden aan die heer, maar dan was dat vrijheid. Maar dan was hij in vrijheid gesteld. Dan was hij geen slaaf meer. Maar dan deed hij dat in vrijheid. Vanuit eigen vrijwilligheid zou je kunnen zeggen. Nou, dat woord bevrijden, hè, vrijheid wat daar in Exodus 21 wordt gebruikt, dat is het Hebreeuwse woord wat hieronder zit, onder dat vrijgemaakt. Hè, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat dus vast, hè, houd dus stand, staat dan vast en laat u niet weer een slavenjuk opleggen, want dat is het. Dan laat je gewoon weer een slavenjuk opleggen. Als je terugkeert onder de wet, en dat maakt in feite geen verschil, als je ook allerlei wetten en regels aan elkaar gaat opleggen als gelovigen, dat is in feite hetzelfde principe. Dat moet je altijd voor ogen houden. We hebben het nu heel erg over het Mozaïsche systeem. De wetten zoals die aan Israël waren gegeven. Maar ook daar waar je als gelovige op welke manier dan ook, welke regels of wetten dan ook elkaar wilt opleggen, dan ben je met hetzelfde principe bezig. Want blenk je in slavernij. Het doet je meer kijken naar de regels en dus naar jezelf, dan dat je doet kijken naar God. En je verwacht van hem dat je kunt leven op hem gericht. Maar zodra je het gaat verwachten van jezelf, dan val je uit de genade, zegt Paulus. Zie ik, Paulus, zeg u, Galaten 5 vers 2, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Dus als je laat besnijden, moet je ook houden aan de hele wet. He, dat is gewoon een teken dat je wil houden, onderwerpen aan die wet. En als je dat als gelovige uit de volkeren doet, ja, de volkeren waren vroeger ook nooit onder die wet gesteld. Van de volkeren was ook nooit besnijdenis geëist. En als je dat als gelovige uit de volkeren dan vervolgens wel gaat doen, ja, dan toont dat alleen maar aan hoe inconsequent je dan bezig bent. Dus, en dan zegt hij zelf, dan zal Christus u geen nut doen. En dan gaat het dus om de praktijk van je levenswandel. Daar heeft Paulus het over. Het gaat om ons praktische leven. Het heeft niet te maken met onze status als gelovigen, want gelovigen zijn en blijven we altijd. Maar het gaat om ons praktische leven. Is dat wettisch ingesteld? Hoe dan ook? Of leven we in de genade? Leven we door de genade? Uit genade, van de genade? En daar gaat het om in deze brief. En dan zegt Paulus het nog een keer in vers 4. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet, letterlijk staat er als gij in wet, dus in een situatie van wet, gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Letterlijk staat er dan, je valt uit de genade. Met andere woorden, je valt uit het, je plaatst jezelf buiten het werkingsgebied van de genade. Dat is voor de praktijk dus van je leven. Dan leef je in de praktijk van je leven niet uit genade, maar weer de oude situatie onder wetten en regels. Slavernij, geen vrijheid meer. Dat is dan jouw praktische situatie. En Paulus beschrijft dat in Romeinen 7. En dan concludeert hij aan het eind, ik ellendig mens, want daar kom je uit. Want je gaat het zelf proberen en je gaat dan steeds maar naar jezelf kijken en in jezelf zitten vroeten of jij er wel aan voldoet. En uiteindelijk kom je maar tot één conclusie, ik ellendig mens. Wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, Paulus geeft het antwoord daar, genade. Genade doet dat. Dus daar is weer haarscherp het verschil tussen wet en genade aanwezig, hoor. Eind van Romeinen 7. Genade doet dat. En het gaat om de praktijk. En het moment dat jij als gelovige je in de praktijk onder wet of regels of wat dan ook stelt, om daaraan te willen voldoen, nou, ga dan maar in Romeinen 7 kijken wat dan je situatie is. Ja, ik wil wel het goede doen, maar ik ontdek dat als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. Dus je wil naar die innerlijke mens het goede wel doen, maar je doet eigenlijk het kwade. En dan zegt Paulus ook nog andersom, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik juist. Dat krijg je in een situatie onder de wet. Dus hij zegt, jullie vallen uit de genade. Als je onder wet of regel stelt, val je buiten het werkingsgebied van de genade. En het gaat hier nogmaals om de praktijk, de praktische uitwerking in ons leven van alle dag.
Dus dat is wel heel belangrijk. Goed, nou, we gaan even met elkaar een stukje lezen in onze werktekst. En dan zien we onderaan de eerste bladzij, en dat hebben we met elkaar gelezen. In Galaten 4 vers 3 en 9 noemt hij de grondregels van de wereld. En stelt Joodse en heidense rituelen op één lijn. Paulus schrijft er duidelijk genoeg over als hij het gevaar van religie ziet in Colossense 2, waar het kruis centraal staat. En daarin is Paulus natuurlijk ook glashelder dat die wet met geboden en inzettingen aan het kruis is genageld. Want dat hebben we al eerder gezien met elkaar. En in Galaten 5 vers 1 staat dan, zegt dan, staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft en laat je niet weer een slavenjuk opleggen. De vrijheid betekent vrij zijn van de wet. Dus ook van wetticisme. En dat kleeft ons als gelovigen nog maar al te gauw aan. He, wetticisme, wettisch denken. Zowel voor jezelf als voor de ander. Kan dat spelen. Want een groep gelovigen kan genade hoog in het vaandel hebben. En dat gebeurt gewoon in de praktijk. Maar in de praktijk erg wettisch met de praktische dingen omgaan. He, en dan krijg je toch weer dat de gelovigen dan, laat ik het zomaar zeggen, tegen elkaar zeggen, dit mag niet en dat mag wel. He, nou, dat mag niet en mag wel, dat is juist waar die wettische klank zo in zit. Van dat je dan als gelovige gaat afvragen, ja, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? En dan wil een gelovige erg graag dat ingevuld krijgen. En als je dat gaat doen vervolgens, als je dat gaat invullen, dan krijg je dat weer dus dat systeem van wetten en regels. En daar schrijft Paulus nou juist die Galatenbrief tegen. Want hij wil dat wij als gelovigen in genade leven. En genade werkt in allerlei mogelijke situaties. En misschien wel voor ons mensen onmogelijke situaties, maar ook daar geldt de genade en werkt de genade. En moet de genade ook toegepast worden. En zodra je dat gaat afregelen met allerlei regels en geboden en verboden, dan ben je gewoon bezig met, zoals heel veel gelovigen helaas vandaag de dag bezig zijn, zich voortdurend afvragen, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? En daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat wij als gelovigen nou heel precies weten wat er nou wel mag en wat er nou niet mag. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij het leven wat we van God hebben ontvangen, dat nieuwe leven, dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, die geest van God in ons of Christus in ons, dat we dat leven uitleven. Daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om ons af te vragen wat er nou wel of niet mag. En dat leven van Christus karakteriseert zich door genade. Paulus heeft het in Galaten 6 over de wet van Christus. Nou, wat is die wet van Christus? Daarvan zegt hij, die moet je wel toepassen onder elkaar. Maar wat is de wet van Christus? Nou, dat is de liefde. Dat is de liefde van Christus. Toepassen in de praktijk. En er zijn allerlei mogelijke en onmogelijke situaties. Want als je regels gaat maken naar aanleiding van bepaalde situaties die ooit voorgekomen zijn of die nog zullen voorkomen, dan maak je dat dus tot regel van die ene situatie. Daaraan ga je dan een regel ontlenen. Maar die kan je vervolgens op een volgende situatie, die daar misschien heel veel op lijkt, maar net niet helemaal, die kan je dan daar dus niet op gaan toepassen. Want dat is net weer een andere situatie. En God is een God die in genade met ons omgaat. En we hebben ieder onze eigen opvoeding en noem maar op, onze eigen karakteristieken als mens. En het wonderlijke is dat we dan toch allemaal passen binnen die genade van God, dat we toch allemaal passen binnen die gemeente. Nou, dan word je allemaal bij elkaar gezet met allemaal verschillende eigenschappen en karaktertrekken en noem maar op. En dan kan je het wel eens moeilijk mee hebben, maar wat geldt er dan? Nou, dan geldt ook genade. En stel je voor dat je dan op elkaar de wet zou gaan toepassen, zeg. Nou, dan hou je maar hele kleine groepjes over. Dan zijn er maar hele kleine groepjes die het met elkaar wel goed kunnen vinden. Maar als je genade toepast, ja, dan kun je met elkaar blijven omgaan. Ondanks dingen die gebeuren. ondanks dingen die jij misschien als negatief ervaart, of als niet goed ervaart, of als moeilijk ervaart, of wat dan ook. Maar genade blijft dan werken. En stel je voor dat je dan elkaar zou moeten afrekenen op de regeltjes die er zijn. Maar onder genade geldt dat niet. En dat is denk ik een heel belangrijk punt. En daar heeft Paulus het over in die hele Galatenbrief. Want wettisch denken, lees ik hier in de werktekst, want wettisch denken zet je in de klem. Dan ga je elkaar klem zetten, dat wordt heel beklemmend. Dan heb je geen ruimte, dan voel je benauwd, dan kun je geen adem meer halen. Het maakt benauwd en het leidt tot slavernij. Paulus heeft het hier en daar over ogenslavernij. Nou, daar kan het toe leiden, ja. Een situatie van wet en regels is zo ontzettend beklemmend. En Paulus wil juist dat wij als gelovigen in die vrijheid blijven staan. En als ik nou een fout maak, ja, nou, ja, dan maak je een fout, ja. Ja, daar zal God dan wel een bedoeling mee hebben dat je een fout maakt. Maar wat geldt dan vervolgens aan het eind van de dag als je met die fout bij God komt? Dan kom je toch bij de troon van genade. Dan kom je toch niet bij de troon van de wet. Dan kom je toch bij de troon van de genade. Dus wat geldt daar dan? Genade, want genade regeert. En dat is waar we als gelovigen vaak het snel het zicht op verliezen. Dat genade regeert in deze tijd. En niet de wet. En daar is Paulus mee bezig in Romeinen 5. We gaan even gelijk naar Romeinen 5 door. Want daar laat Paulus zien dat in deze tijd er een nieuwe heerser, een nieuwe regent is gekomen. En die regeert net zo als dat de wet regeerde. En omwille van de tijd laat ik het even bij vers 20. En dan zegt hij maar, de wet is erbij gekomen. Dat lazen we net ook in de Galatenbrief. Hè? De wet is erbij gekomen. En in de Galatenbrief was het opdat de overtreding zou blijken. Hè, opdat die zonde zou blijken overtreding te zijn. Maar de wet is erbij gekomen. Hè, erbij ingekomen. Zodat, er staat nog iets sterker, er staat eigenlijk opdat. Opdat de overtreding toenam. Dus is heel doelbewust geweest van God. De wet is erbij naar binnen gekomen. Opdat de letterlijk krenking zou toenemen. Dat is heel doelbewust zin wat God daarmee deed. En wat liet God daarmee zien? Dat de wet niet alleen, of dat de zonde niet alleen een zonde is, maar ook een overtreding en zelfs een krenking. Want daarmee laat de mens zien dat hij een zondaar is. En die zonde gaat zelfs zo ver dat hij in staat is God te krenken. Dat hij datgene wat God heeft gegeven als regel, en dan ga je altijd uit van een God die liefde is, dat je die liefdevolle regel van God, ja, als mens niet kunt houden. Nee, die zonde in je, die zorgt ervoor dat je die overtreedt. Dat je zelfs Gods vaderhart daarmee krenkt. Ondanks dat God zich aan Israël openbaarde als de God die barmhartig is en genadig, goede tieren, langzaam tot toren enzovoort, wat we vorige keer gelezen hebben met elkaar. Dat de Israëliet gewoon afgoderij pleegde, terwijl God had gezegd, je zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. En wat deden ze? Gesneden beelden maken, de Baals en de Astartes enzovoort. En onder elke groene heuvel en onder elke boom pleegden ze afgoderij. Van meet af aan, bijna. Gouden kalf, daar begon het al mee. Nou, dus ze krenkten hem. Dat zegt God ook, hè, Jeremia, dat ze zijn hart hebben gekrenkt. Dat deden ze van meet af aan. En daarmee toonde God aan dat die zonde in de mens onverbeterlijk is. Dat die mens daarmee een zondaar is en vanuit zichzelf onverbeterlijk is. Maar dat die zonde zover gaat dat die Gods hart krenkt. Dat die mens daarin meegaat en Gods hart aan alle kanten krenkt. Dat heeft God honderden jaren lang in en door het gedrag van het volk Israël aangetoond. En het wordt elke keer aangetoond daar waar wet op de mens gelegd wordt. En waarbij de mens het zelf moet gaan presteren. He, daarmee wordt alleen maar aangetoond dat de zonde een enorme zaak is voor God. He, dat het heel erg is en dat het eigenlijk van kwaad tot erger gaat. Dus de wet is erbij ingekomen opdat de krenking zou toenemen. En dan laat Paulus zien wat er nu in deze tijd regeert. Waar evenwel de zonde toenam, hè, of toeneemt, is de genade meer dan overvloedig geworden. Ja, kan je zeggen. Maar is de genade meer dan overvloedig? Het staat hier in de Aorist. Dus tijdloos feit. Dus waar de zonde toeneemt, hoe groot en hoe hoog die berg zonde ook wordt, het water van Gods genade zal altijd hoger spoelen dan die berg. Of zal die berg uiteindelijk ook wegspoelen gewoon. Dus daar waar de zonde toeneemt, daar is de genade overvloedig. Opdat gelijk de zonde heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid tot in het eonische leven door Jezus Christus onze Heer. Dus nu is er een nieuwe heerser, een nieuwe regeerder, een nieuwe regent. Dat is de genade. En de Hebreeënbrief spreekt daarvan als de troon der genade. Hebreeën 4 vers 16. Waartoe wij met alle vrijmoedigheid mogen gaan. Genade regeert in deze tijd. En in de praktijk kan het dus niet zo zijn dat wij als gelovigen net doen alsof dat niet zo is. En daarvoor wetten en regels in de plaats gaan stellen. Want dan erken je niet wat God hier zegt door Paulus, namelijk dat genade regeert in deze tijd. Genade is het leidende principe voor al ons denken, doen, handelen en wandelen. Gods genade, dat is het leidende principe en dat kan niet duidelijk genoeg gezegd worden. Nou, Paulus zegt het hier luid en duidelijk. Ja, genade regeert, dus dan kan je zomaar je eigen gang gaan. Dus dan kan je maar doen waar je zin in hebt. Nou ja, ik weet niet wat u dan wil of waar u zin in heeft. Maar waar zou u dan zin in hebben als gelovige? Een gelovige die dat nieuwe leven van Christus in zich heeft. Ja, mensen denken dan gelijk aan allerlei hele erge dingen. En denken gelijk aan de zonde die dan nog verder gaat toenemen in hun leven. Ja, en de genade is inderdaad groter. Dus als je denkt van nou ja, ik kan toch mijn gang wel gaan. Want die genade is toch groter. Op zich is dat volkomen juist, ja. Maar wil je dat dan? Wil je dat dan als gelovige? Wil je dan in een leven stappen dat niet tot eer is van God? Dat is dan de vraag die je erbij kan stellen natuurlijk aan jezelf als gelovige. Maar het blijft een feit, en dat wil ik nogmaals onderstrepen, dat daar waar je denkt je eigen gang te gaan en je doet het ook, dan is de genade groter. Inderdaad, ja, die genade is groter. Maar wil je dat als gelovige? Ja goed, dan kan je afvragen, wil je dat dan als gelovige? En waarom wil je dat dan? Wat zit er dan in je hart? Enzovoort. Daar kan je dan allemaal vragen bij stellen natuurlijk. Maar dat moet voor ons toch heel duidelijk vaststaan. Dat moet toch heel feitelijk moeten we toch heel feitelijk naspreken wat Paulus spreekt. En anders is het niet. Goed, we gaan even pauzeren. Goed, wij gaan weer verder met ons onderwerp, wet of genade. En we zijn met elkaar aan het nadenken over Romeinen 5, vers 20 en 21. En lezen daar dat de absolute regering of heerschappij van de genade gewoon een feit is voor ons als gelovigen. En dat het dus niet aangaat, en daar gaat Paulus dan heel uitgebreid op in dat zesde hoofdstuk. Want in feite had hij door kunnen wandelen van hoofdstuk 5 vers 21 naar Romeinen 8 vers 1. Hij had hoofdstuk 6 en 7 gewoon ook achterwege kunnen laten. Maar hij bouwt zijn betoog heel langzaam en zorgvuldig op. En gaat in Romeinen 6 in op de wandel van de gelovigen. Aan de ene kant de gelovigen die nooit een wet hebben gekend. En aan de andere kant gelovigen die nu geloven en de wet wel hebben gekend. En in Romeinen 7 nog eens een keer heel uitgebreid. Dus je zou kunnen zeggen Romeinen 6 en 7 zijn twee hoofdstukken die een enorme uitweiding zijn. Terwijl die gewoon vanuit Romeinen 5 had kunnen doorwandelen in Romeinen 8. Maar ik denk dat die uitweiding voor ons ook heel erg waardevol is. Alleen daar zijn we nu niet mee bezig. Wie weet komen we daar nog aan toe in de bespreking voor de dinsdag Bijbelkringen. Dus bij deze bent u allemaal van harte uitgenodigd, voor zover u daar nog niet zit, om op een dinsdag Bijbelkring aan te schuiven en mee te luisteren naar de Romeinenbrief. Van harte uitgenodigd, u ook die luistert op dit moment. Of op een later tijdstip misschien. Maar Romeinen 6, daar maakt Paulus toch, daar wil ik dan even met u toch bij stilstaan, in vers 14 en 15. En daar werkt Paulus uit wat voor ons als gelovigen de logische consequentie is van de regering van de genade, of de heerschappij van de genade. Dat is namelijk dat wij de leden van ons lichaam stellen. Niet langer voor de zonde, maar voor God. Niet langer stellen ten dienste van de zonde, maar ten dienste van God. Want daar is het leven van de gelovigen voor bedoeld. Dat we God dienen. Met ons hele leven. Dat is de bedoeling. En daarom zegt Paulus in vers 13, als hij vastgesteld heeft dat wij mensen zijn die dood zijn geweest, namelijk tezamen met Christus gekruisigd, begraven en opgewekt. Dus we hebben dat nieuwe leven van hem ontvangen. En onze positie is er een van levend voor God. En dood voor de zonde. Net zoals hij dat is, zijn wij dat ook. En daarom zegt Paulus in vers 13, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Daar gaat het om. We hebben dat nieuwe leven in ons. Dat leven van Christus. En we leven voor God. We stellen ons leven voor God. En dat zegt hij ook. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid. Hè? De ledematen van je lichaam stellen voor de gerechtigheid. Om gerechtigheid te doen in de praktijk. Het gaat hier gewoon voluit om ons praktische leven. Gerechtigheid te doen in de praktijk. Der gerechtigheid ten dienste of voor God. Immers of want de zonde zal over u geen heerschappij voeren, zegt Paulus. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Lijkt een beetje merkwaardig dat hij dat zo stelt. Want je zou bijna verwachten dat hij zou zeggen, nadat we in vers 1, zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade te meerder worden, opdat de genade zou toenemen. En dan zegt hij in vers 14, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want jullie zijn niet onder de wet. En dan zou je bijna verwachten dat hij zou zeggen, want jullie zijn niet onder de zonde. Heb je zo wel eens geprobeerd te lezen? Want wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Bij de wet wordt het erger. Niet dat de wet op zichzelf zonde is. Maar onder de wet wordt het erger. Dat staat ook in Romeinen 3, hè? In Romeinen 3 staat dat. Dat is natuurlijk een beetje lastig dat we nu er even zo als het ware invallen in die Romeinenbrief. Vers 20, Romeinen 3 vers 20. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zou worden, want wet doet zonde kennen. Dus onder een situatie van wet wordt het alleen maar erger. Wat toonde de wet aan? De zondigheid van de zonde, om het zo maar te zeggen. Of de zondigheid van de mens die onder de zonde staat. Of onder de heerschappij van de zonde staat. Of onder de zondemacht leeft. Maar hij zegt, jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En genade is het principe dat tegen de zonde is en dat de zonde ook verdrijft uit ons leven. In de praktijk. Maar zodra het onder de wet, maak je het alleen maar erger. De wet maakt het alleen maar erger. De wet laat alleen maar duidelijker zien de zondigheid van de zonde. Want jullie zijn niet onder de wet, zegt Paulus, maar onder de genade. Nou, dan is er weer zo'n slimme vragensteller, die dan opvoert. Wat dan? Vers 15. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nou, daar komt hij weer. Hè. In 6 vers 1 was hij ook al gekomen, die slimme vragensteller. En hier is hij weer. Waar dan Paulus voortdurend mee in gesprek is. Maar het punt is dat Paulus zegt, volstrekt niet. Of dat zij verre. Of mogen dat niet gebeuren. Nou, zo zou je dat allemaal kunnen vertalen. Maar wat gebeurt er namelijk onder de wet? Onder de situatie van wet bleek het alleen maar erger te zijn. En bleek die slavernij van de zonde alleen maar erger te zijn. Dus het laat het alleen maar des te duidelijker blijken wat het is. En dan komt weer dat wettische denken, nee, dat vleeselijke denken naar voren. Zullen wij dan zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet, want het voert tot slavernij, zegt Paulus. Het voert tot ergere slavernij. Het maakt de situatie alleen maar erger en als een mens ga je alleen maar ellendiger voelen. In je slavernij, in je dienstbaarheid aan de zonde. Want je zal steeds weer ontdekken dat zodra je onder wetten of regels kruipt om die te volbrengen en daarmee iets goeds voor God te doen, dat die situatie alleen maar erger wordt, dat het alleen maar toeneemt. He, onder de wet neemt het alleen maar toe, wordt het een overtreding, wordt zelfs een krenking. Nou, zo heeft vrijheid dus met het leven onder de genade te maken. Dat is namelijk vrij van dat juk om God te dienen. Niet om de zonde te dienen, maar om God te dienen. Dat is het verschil. He, vrij, he, we denken, we vullen dat woord vrijheid, wordt vaak verkeerd ingevuld. Maar we zijn vrij, niet om niet langer de zonde of de ongerechtigheid te dienen, maar om God te dienen. Dat is die vrijheid van de slavernij waar Paulus ook in Galaten 5 vers 1 over spreekt. En slavernij, een slavenjuk, heeft te maken met een leven onder de wet. Ja, en dus onder de zonde. Want denk niet dat je onder de wet, onder die zonde uit kan kruipen. Het maakt het alleen maar erger. En dat wordt vaak toch niet goed begrepen. En dan probeert men ook vanuit soms de christelijke politiek de normen en waarden of de 10 geboden probeert men op te leggen. Hè? Politici doen dat nou. Ik kwam er laatst een stukje van tegen, een column van een bekend persoon op televisie. En dat wil ik even aan u voorlezen. We mogen de ChristenUnie wel dankbaar zijn, want als er één ding duidelijk geworden is door deelname van de ChristenUnie aan het kabinet, dan is het wel het feit dat het onmogelijk is via wetgeving een land christelijke normen op te leggen. Hoe waardevol die normen voor mens en samenleving ook zijn. Afscheid dus van alle onbewuste illusies over theocratie, van alle gedachten over het afschaffen van slechte wetten, van alle dromen over het opleggen van christelijke normen aan anderen. Het is voorbij en ik denk voorgoed. Een tijdperk is afgesloten. De met name reformatorische, maar ook evangelische dromen zijn over. En dus, werk aan de winkel. Voor christenen in de politiek en voor christenen die via allerlei diaconale activiteiten, initiatieven, iets willen laten zien van de liefde van God voor mensen. Een nieuwe ronde en misschien ook wel meer kansen. En ik zie het overal van de grond komen. Nou, een vaststelling denk ik van een duidelijk iets, namelijk dat je vanuit christelijke politiek niet hoeft te proberen om normen en waarden vanuit de wet op te leggen aan anderen. Het heeft geen zin. En je kan dan misschien wel proberen bepaalde dingen daarmee te beperken of te beteugelen, maar uiteindelijk leidt het tot niets. Het is de gedachte dat de kerk de staat is of de staat zou kunnen regeren. Nou, in die tijd leven we niet. Die tijd is toekomst. Maar we leven nu als gelovigen hier nog op aarde. Maar we zijn eigenlijk burgers van een rijk in de hemelen. En anders dan draaien we zaken om en passen we dingen op een verkeerd moment toe. Maar goed, ik wil even met u toch naar Romeinen 7. Want op zich, Romeinen 7, want op zich als het gaat om de wet, dan is dat een periode, zegt Paulus, hè, waarin de wet toegepast wordt. is een periode tijdens, dat is tijdens het leven van een mens. He, dat zegt hij in Romeinen 7 vers 1. Of weet ge niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen. Dus hier spreekt hij duidelijk zijn broeders naar het vlees aan, Israël. Tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Dat is het punt, hè. Tijdens het leven van de mens kan de wet gelden. Maar dan praten we hier over de oude schepping. Praten we over de oude mens. En in die situatie werd die op Israël gelegd. En dan illustreert Paulus dat aan de hand van een voorbeeld, wat ook alles te maken heeft met Israël. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan een man gebonden zolang deze leeft. Maar wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan die andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij, zijn ook jullie dood voor de wet, door het lichaam van Christus. Dus die wet, die geldt tijdens het leven van de mens. En dan zegt Paulus hier dat die gelovigen dus, en dan grijpt hij in feite terug op Romeinen 6, dat die gelovigen dus samen met Christus gestorven is, begraven is en opgewekt. En dan treedt er een hele nieuwe situatie aan. Hij zegt, bij gevolg, mijn broeders, zijn ook jullie dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen. En hier hebben we de nieuwe situatie, namelijk een gelovige die zich bewust is samen met Christus opgewekt te zijn uit de dood. En dit moet voor een Joodse gelovige ook heel erg duidelijk zijn, dat dus Paulus hier vaststelt op wettige grond dat die wet niet langer van toepassing is als degene waarmee een verbintenis was overleden is. Dan is het voorbij. Dat is de illustratie die hij gebruikt. Hij gebruikt de illustratie van het huwelijk. Zodra één van beiden is overleden, dan is die ander vrij. Nou, hij zegt tegen de gelovigen dan, en met name tegen de Joodse gelovigen, die dat aan de hand van die illustratie zouden kunnen begrijpen, jullie zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt, en nu zijn jullie in een hele nieuwe situatie gekomen, en nu kunnen jullie leven niet langer onder de wet, maar in de vrijheid onder de genade. Dus dat, dus die periode van de wet, of de wet, geldt zolang als een mens leeft. Als een mens is overleden, is niet langer van toepassing. Dus het geldt niet voordat iemand geboren wordt, maar pas als iemand leeft. En als iemand overleden is, is niet langer van toepassing. En als iemand uit de dood wordt opgewekt, dan is daar een nieuwe situatie, een nieuwe schepping, een nieuwe mens, waarin en waarop dat oude niet meer geldt. En daarom zegt Paulus, want toen wij in het vlees waren, dat was die oude situatie, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. En hier zie je wat de wet doet, namelijk de wet die gaat die zonde prikkelen in de mens, en die zonde wordt actief. En wat produceert die zonde? Nou, die zonde mag alleen maar zonden produceren. Dat is denk ik een duidelijke wetmatigheid. De zondemacht kan alleen maar zonden produceren. Stel, je zet een pruimenboom in je tuin en je doet er verder niks aan, dan gaat die boom geen pruimen produceren. Maar je moet hem voeden. En je moet hem water geven en weet ik wat allemaal. Zodat die boom actief gaat worden en die pruimen gaat produceren. Nou, dat doet de wet dus bij de zonde, bij de zondemacht. Die wet die prikkelt en die zorgt ervoor dat die zonde actief wordt. En dat hij dus meer gaat zondigen, dat hij zonden gaat produceren, dat hij zonden gaat voortbrengen. Maar er is op zich, met de wet is er niks mis hoor. Dat zegt Paulus ook hier in Romeinen 7. En hij zegt, maar thans zijn wij van de wet ontslagen. Hè, dus die prikkel is er niet langer. Dood voor haar. Nou, dat is heel radicaal, hè. Dood voor haar die ons gevangen hield. Zodat wij dienen in een nieuwe staat van de geest. Dat is dus dat nieuwe, die nieuwe schepping. Dat nieuwe leven in ons van Christus. En niet in de oude staat der letter. Nou, het verbond der letter, hè, dat is de wet. Hè, 2 Korinthe 3. De letter, dat is de letter van de wet, dood. En de geest maakt levend. Dat is hetzelfde principe. Zodat wij dienen in een nieuwe staat van de geest en niet in de oude staat van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben kunnen leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Je zou het zelfs nog zo kunnen zeggen van, nou, die wet brengt je nog op een idee ook. Misschien had je er helemaal niet aan gedacht, maar de wet zegt, je zult niet begeren, dit en dat en dat. En dan breng je misschien nog wel op een idee ook. En wat doet de zonde dan in je? Nou, die gaat begeren. Die wakker die begeert in je vlees wel aan. Totdat die zonde ook daadwerkelijk geproduceerd wordt. Zo werkt dat dan. Maar, zegt Paulus, uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Juist die wet zorgt ervoor dat je geprikkeld wordt tot zonde. Maar, zegt Paulus, zo gaat hij nog een tijdje door in die trant. Maar, hij zegt, zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus met die wet en dat gebod op zichzelf is niks mis. Maar waar het mis zit, is in die zonde die in onze leden werkt. Die ons vlees aanzet tot. Daar zit het mis. Maar die zonde en het gebod op zich is heilig en rechtvaardig en goed. Want die komen van God af. Dat zijn op zich goede, rechtvaardige normen die God geeft. Maar door die zonde in het vlees is de mens zwak. En schiet hij tekort. En is hij een doel missen. En kan hij zoveel pijlen afschieten op dat doelwit als hij wil, maar hij zal altijd missen. In zichzelf en uit zichzelf. Maar zodra hij gaat leven door de geest, vers 6, zodat wij dienen in de nieuwe staat van de geest, ja dan kan hij ontkomen aan die macht van die zonde. Je wordt niet zondeloos. Maar je kunt wel ontkomen aan die macht van de zonde, zodat je in slavernij bent. Je kan ontsnappen aan die slavernij aan de zonde, door de geest te gaan leven en God te dienen. En dan zegt Paulus, ja, dat die wet op zich is goed. En hij zegt ook in vers 14, wij weten immers dat de wet geestelijk is. Namelijk, die wet is van God afkomstig. De wet op zich is geestelijk. En spreekt ook van geestelijke dingen en geestelijke waarheden. En zeker in de schaduwbeelden, helemaal. Aan alle kanten. Dan is elke bladzij van de wet ongelooflijk boeiend om mee bezig te zijn. En om te ontdekken wat de wil van God is. Ook. Maar niet om. Nou, Romeinen 7. Paulus zegt dus heel duidelijk, de wet is heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En we weten dat de wet geestelijk is. Het probleem zit dus in ons vlees. Paulus laat dan in Romeinen 7 zien dat een wettisch ingesteld leven tot niets leidt. Het brengt slechts falen, dood, ellende en veroordeling. De wet prikkelt de zonde en de zonde, ja, die produceert de zonden en leidt uiteindelijk tot de dood. Gebroken relatie met God. En in Romeinen 8 vers 1 stelt Paulus vast, zo is er dan nu geen veroordeling, want de wet veroordeelt, maar we zijn in een nieuwe situatie gekomen. Geldt zeer zeker voor gelovigen uit Israël. We zijn in een nieuwe situatie gekomen en dan is er geen veroordeling meer mogelijk. Want we zijn aan alle kanten daaraan onttrokken. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En het logische gevolg, niet naar het vlees wandelen zij, maar naar de geest. Onder de genade leven wij als gelovigen die in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat is natuurlijk een geweldige waarheid. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is onze positie, geestelijk gezien. En ik denk dat we dat nogal snel vergeten, dat het zo is. We zijn in hem een nieuwe schepping. We zijn zo snel weer geneigd te kijken naar hoe wij nu zijn en dat we nog falen en tekortschieten en fouten maken. En dan vergeten we helemaal dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Nou, dat is een geweldige zaak. En straks, als de bazuin klinkt en ons lichaam wordt vrijgekocht, dan zal het ook blijken wat voor een geweldige kracht en wat voor een geweldige nieuwheid dat is. He, dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen van hem. Ja, dat geeft ons die kracht om boven dat oude te kunnen uitkomen. Om niet langer in die slavernij aan de zonde te wandelen. Maar in het nieuwe wat God ons geeft door zijn geest. Om hem te kunnen dienen, om voor God te kunnen leven. Om onze leden te stellen voor God. Om in je leven eigenlijk niets anders meer te willen dan hem te dienen. Met die mogelijkheden die hij je geeft. En dat is geen wettisch ingesteld leven, maar dat is een leven in vrijheid, in de vrijheid van de genade. Je handen vrij om God te kunnen dienen. Dat is een geweldige situatie. En het is heel belangrijk om te beseffen, het kan niet zo zijn dat dit leven van Christus opnieuw onder het oude verbond geplaatst wordt. Want hij stierf. En toen bleek dat hij inderdaad alles volbracht had. Hij is het einde van de wet. In de wet. De wet heeft zijn einddoel. Dat zit een beetje in dat woord. De wet heeft zijn einddoel bereikt in en door Christus. Maar er zit duidelijk ook het woord einde in. En toen was het ook voorbij. En toen hij opgewekt werd. Toen brak ook die nieuwe situatie aan. Nieuw leven, een nieuwe schepping, Christus Jezus onze Heer, en wij zijn in hem en hebben zijn leven ontvangen, dat nieuwe leven. Ja, dat kan je dus nooit meer onder het oude verbond plaatsen, want het oude, dat moest verdwijnen. God sprak in Jeremia al van een nieuw verbond, en daarmee gaf hij dus te kennen dat het oude moest verdwijnen. Dat is volstrekt logisch, hè? Als je spreekt over iets wat vervangen gaat worden, er komt iets nieuws, een nieuw verbond, dan geef je daarmee te kennen dat het oude dus moet verdwijnen. En daarmee bleek dus ook dat het oude onvolkomen bleek te zijn. Onvolkomen om leven voor te brengen. Paulus is daar heel uitgebreid in de Hebreeënbrief mee bezig. Dus dat leven van Christus kunnen we dus niet onder het oude verbond plaatsen, want dat doe je als je jezelf onder de Mosaïsche wet stelt. Dan moet je wel even goed voor jezelf helder zijn. Hij heeft eronder geleefd, Christus, toen hij op aarde wandelde en hij vervulde de wet. Daarom schrijft de apostel, want het einde van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En omdat de periode van de wet ook tot een einde moest komen, want de belofte aan Abraham was gegeven, hebben we aan het begin van de avond gezien. De belofte aan Abraham was gegeven tot op het beloofde zaad, namelijk de Christus. En toen werd de belofte ook vervuld en toen kwam het geloof ook. Het geloof, het principe waar Abrahams leven al zo duidelijk van sprak. En daarom is Christus ook de zoon van Abraham. Hij is ook de zoon van Abraham. Dat heeft ook te maken met erfgenaam zijn. En hij heeft dus de beloften verkregen. En in hem worden ze ook vervuld. En degene die in hem zijn, die ontvangen ook die vervulling van die beloften. Iedere gelovige is daarmee een kind, ja, een zoon van Abraham. Abraham is in zekere zin ook onze vader. Omdat hij een gelovige was en wij net zo gelovigen zijn als dat hij was. En dat principe van geloof, dat werkte in volkomenheid bij onze Heer zelf. Die, zou je kunnen zeggen, de gelovige bij uitstek was en is. Want het einde van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus niet een ieder die werkt, maar een ieder die gelooft. Daar gaat het om. Dus onder de genade van God bestaat er geen enkele opgelegde regel of wet voor de gemeente, het lichaam van Christus. Geen enkele opgelegde regel of wet voor de gemeente, het lichaam van Christus. Hè? Het zit hem in dat woord opleggen. Hè? Geen enkele opgelegde wet of regel. Paulus heeft het wel tegen de gelaten over grondregels, hè? Maar andere, nieuwe grondregels, die van de geest. Om die reden kan er in de plaatselijke of lokale gemeente Ecclesia geen sprake zijn van aanvullende regels. Of zo hebben wij dat praktische probleem betreffende dat aspect van de wandel geregeld. Want dat zou in feite hetzelfde zijn als wat Jacobus in Handelingen 15 deed. Dat hebben we de vorige avond met elkaar gezien, dat Jacobus nog kwam met een aantal aanvullende regels die opgelegd werden op de heidenen. Maar dat gaat niet aan, want ook die inzettingen zijn aan het kruis genageld. Die zijn weggedaan, zegt Colossenzen 2 heel duidelijk. En als je dat opnieuw zou doen, nou, dan zou je in feite in hetzelfde schuitje zitten als waar Jacobus in zat. Dan ben je bezig met opnieuw regels op te leggen. Omdat een praktisch probleem, dat heeft natuurlijk altijd te maken met levens van mensen. En praktische problemen zijn nooit exact hetzelfde. Daarom kun je nooit aan een praktisch probleem een bepaalde regel ontlenen. Want dan blijkt in de praktijk dat die regel vervolgens niet toegepast kan worden op iemand anders, omdat die situatie weer anders is. Je hebt met zoveel verschillende mensen en dus ook zoveel verschillende situaties en dus ook zoveel verschillende praktische problemen te maken, dat je nooit eenduidige regels kan maken en die opleggen. Want je zult elke keer je biddend moeten afvragen in de praktijk van hoe kunnen wij hier nou vanuit de genade van God met wat wij mogen weten en verstaan op dit moment vanuit het evangelie naar Paulus, hoe kunnen wij hiermee het beste omgaan in de praktijk? Maar dat is iedere keer je weer biddend afvragen voor het aangezicht van God, hoe gaan we hiermee om? En zodra je dat, zodra je met regels gaat werken, ga je dat proces ook verstoren. En dat kan niet verstoord worden, want het gaat om een situatie onder de genade. En natuurlijk geeft Paulus in zijn brieven een heleboel aanwijzingen, maar het gevaar wat bij ons zit, niet bij wat Paulus zegt hoor, maar het gevaar wat bij ons zit is dat wij datgene wat Paulus in zijn brieven zegt voor de wandel, voor onszelf als een soort wetten gaan opvatten. En dat moet je niet doen. Paulus geeft allemaal hele erg waardevolle aanwijzingen die heel erg goed zijn om je leven naar te richten, absoluut. Maar laat het niet als wetten voor jezelf worden, want je kunt zo gauw dat op een wettische manier gaan opvatten. En ook dat kan je niet doen. Er is op Golgotha, ik lees even verder in de werktekst, er is op Golgotha een einde gemaakt aan de oude schepping, want ons leven is nu het opstandingsleven, een nieuwe schepping in Christus. En dat leven kan niet onder een wet, gebod, regel of wat dan ook geplaatst worden. Genade geeft je de ruimte. Het doet je ademen. En daarin is de liefde van God de norm. Als je nou over normen wil spreken. De liefde van God is de norm. Dus hoe handel je in die situatie vanuit de liefde van God? Paulus zegt natuurlijk niet voor niks in Colossenzen. En doet over dit alles de liefde aan. Als de band van de volkomenheid. Dat is uiteindelijk voor ons het alles overtreffende. Wat uiteindelijk het leidende principe is, de norm, dat is de liefde van God. En het wonderlijke is dat Paulus tot twee keer toe juist tegen de Corinthiërs zegt. De Corinthiërs die bij ons waarschijnlijk ook wel bekend staan als mensen die er hier en daar nogal een vrij liederlijk leven op nahielden. En dan zouden wij zeggen, nou dan moet je die Corinthiërs regels geven, want dan wordt dat een beetje beteugeld, dat liederlijke leven. En het wonderlijke is juist dat Paulus zegt, Alles is mij geoorloofd. En dat zegt hij dus diverse keren in deze brief. Alles is mij geoorloofd. Maar dan komt het andere. Maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd. Maar ik zal mij door niets laten knechten. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Dus hij zegt tot vier keer toe in deze brief, notabene bij de Corinthiërs, die er nogal behoorlijk in onze ogen vleeselijke levenswandel op nahielden, maar laten we ons niet al te veel verbeelden. Maar hij zegt tot vier keer toe, zegt hij, alles is mij geoorloofd. Tegen die Corinthiërs, notabene tegen de Corinthiërs. Maar niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Ik zal me door niets laten knechten. He, waar het om gaat is, wat is nou tot opbouw? En als je je leven stelt voor God, ten dienste van God, dan is jouw leven, en dan zul je je leden van je lichaam ook gaan stellen ten dienste van hem, en daarmee ook tot opbouw van de gemeente. Want wat je dan doet, is tot opbouw van de gemeente, automatisch. Als je je stelt in dienst van God, ben je automatisch bezig in opbouw van de gemeente. En daar gaat het om. Dat het opbouwt, dat het sticht, dat is nuttig, zegt Paulus. Hè? En wat is dan onnuttig? Nou, ze leven in en naar het vlees, met al zijn uitwassen. Dat heeft geen enkel nut. Niets. En dat bouwt ook totaal niet op, dat breekt eerder af. Dat breekt aan alle kanten af. Want als je dat als gelovige gaat doen, als je zo gaat leven, dan geef je ook een heel slecht signaal af aan andere gelovigen. Maar vraag je af, wat is nou tot opbouw van de gemeente? Nou, tot opbouw van de gemeente, dat is nuttig en dat is je leden stellen ten dienste van God. Dat is ook tot eer van God, want hij wil dat die gemeente opgebouwd wordt. Dat is het grote werk wat God in deze tijd doet. De gemeente roepen, de gemeente bouwen en opbouwen, daar gaat het om. Hij laat hierdoor zien, ik lees even het laatste stukje van de werktekst. Hierdoor laat hij zien dat de weg van het vleesgaan niet nuttig is, tot slavernij brengt en niet opbouwend is. Merk op dat hij het niet verbiedt of veroordeelt. Hij verbiedt het niet, hij veroordeelt het niet, maar hij laat zien wat de weg van God is, wat de weg van Gods geest is. Wat in overeenstemming met de liefde van God is, is nuttig en tot opbouw van de gemeente. En dat wordt aangegeven door de schrift zelf. In Paulus' brieven wordt dat duidelijk en daarin vinden we geen nieuwe wetten of regels. Je kunt je afvragen, is dit wat ik wil? Of ik doe en hoe ik dat doe in overeenstemming met de liefde van God? Dat is een vraag die je van tijd tot tijd best kan stellen. Want wat in overeenstemming is inderdaad met die liefde van God, is nuttig en tot opbouw van de gemeente en dus tot eer van hem. En die liefde van God, leidt tot eenheid en leeft die eenheid ook in de praktijk uit. Daar gaat het om, hè? De eenheid van de gemeente, dat uitleven, dat is ook tot opbouw van de gemeente. Maar dat is alleen maar in de praktijk laten zien wat een feit is. Hè? Die gemeente is een eenheid, nou dat mogen wij uitleven met elkaar. En daar bouwen we mee met de liefde van God. En dat is hetgeen wat nuttig is. Hoewel je als mens misschien best met Paulus kan zeggen, ja, alles is mij geoorloofd. Nou, maak dan gebruik van die vrijheid door je leden te stellen voor God. En zo onder die genade in vrijheid te leven. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.